Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Logischerwijs gaat alle aandacht naar Oekraïne de afgelopen tijd, de afgelopen weken en de afschuwelijke omstandigheden van mensen daar. Onze collega's van NRC Vandaag die maken er wekelijks meerdere podcasts over. Die vind je in de show notes. Maar ook hier in Nederland begint het duidelijk effecten te krijgen voor de plannen van het kabinet Rutte 4. En daar gaan we het in deze Haagse Zaken over hebben. Midden december, bij de presentatie van het regeerakkoord, was er nog overal geld voor.
ChristenUnie, CDA, D66 en VVD zijn samen tot, vind ik, een mooi en een stevig akkoord gekomen. Het grote vraagstuk wat dit kabinet voor ogen staat, is ervoor te zorgen dat ook in de toekomst toekomstige generaties in staat zijn keuzes te maken in hun persoonlijk leven. En daarvoor moet nu het fundament gelegd worden.
We hebben de ambitie om te voldoen aan de 1,5 graden doelstelling van Parijs.
Dat veel belastingen naar beneden gaan.
Iedereen moet kunnen studeren.
Dat je een betaalbaar huis kunt vinden.
We halveren het aantal kinderen dat in armoede opgroeit.
Leraren op basisscholen gaan evenveel verdienen voor hun belangrijke verdiensten als leraren op de middelbare school.
En we pakken het woningtekort aan en zetten in op 100.000 nieuwe woningen per jaar.
3 maanden later, afgelopen dinsdag in het wekelijkse vragenuur, was de toon van Rutte heel anders.
De gedachte dat we in staat zouden zijn, gegeven de ontwikkelingen die er nu zijn, om met elkaar de garantie te kunnen afgeven dat er een positief koopkrachtbeeld zou ontstaan. Ik denk met de ontwikkelingen van donderdag een week geleden, nu 12 dagen terug, dat dat gewoon onwaarschijnlijk is.
Bij mij in de studio zitten Marieke Stellinga en Philip de Wit Wijnen. Welkom allebei. Het is goed om te beginnen met het schetsen van die politieke situatie op dit moment. We herinneren ons allemaal nog die ambitieuze plannen van Rutte 4. We hoorden er net al een paar. Helemaal niet zo heel erg lang geleden, Philip. Wat is daarvan over, van dat gevoel?
Nou ja, ik ging even deze vraag nadenken. Toen pakte ik gewoon het coalitieakkoord er weer eens bij van 15 december, van 3 maanden geleden. En daar luidde de eerste zin. Wij presenteren onze ambitieuze toekomstplannen, terwijl Nederland opnieuw in een zware fase van de coronacrisis zit. Dus toen ging het nog over die andere crisis, de coronacrisis. Het ging over zorg. Er moest geïnvesteerd worden in het onderwijs. Tientallen miljarden in fondsen om klimaatbeleid of klimaatverandering tegen te gaan. Om het stikstofprobleem op te lossen. Al dat soort zaken waren allemaal in het coalitieakkoord opgenomen. En nu gaat het over heel andere dingen.
Ja, alle plannen van toen, hè, er zouden meer woningen gebouwd worden.
Woningbouw.
Er zou meer geld worden uitgegeven aan onderwijs. Dat is nu allemaal weg. De focus is eigenlijk verlegd.
Ja, en daar hoor je de laatste dagen kabinetsleden over in de Tweede Kamer of daarbuiten. Ik was naar Maastricht gegaan dinsdag, waar Sigrid Kaag, de minister van Financiën, een verhaal hield over Europa en de euro. En na afloop spraken we met haar ook over de repercussies van de oorlogsdreiging, de oorlogscrisis op het kabinetsbeleid. En toen begon ze over 3 aandachtspunten in het begrotingsoverleg dat binnenkort gaat beginnen de komende weken. Toen noemden ze 3 dingen in 1 adem.
Ik noemde 3 aspecten in de speech. Defensie, uitgaven, koopkracht, reparatie, klimaatdoelen proberen te blijven halen met investeringen in klimaatbeleid. En u zei, we moeten balans zoeken. Is alles mogelijk in de big picture die u als minister van Financiën in de gaten moet houden?
Is alles mogelijk? Dat moeten we gaan bezien. Er was wel op gepland, maar ja. De oorlog in Oekraïne is daar natuurlijk als een totale shock doorheen gekomen. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om de klimaatagenda, want klimaatverandering gaat door, als prioriteit te blijven zien. Defensie, we wachten natuurlijk eerst op de inhoudelijke inschatting van de minister van Defensie over hoe zij de capaciteitsopbouw wil voorzien. Er zijn een aantal kamermoties aangenomen over de AOW, over koopkrachtherstel.
Ineens gaat het heel erg over keuzes maken. Ik hoor hier toch ook wel een soort van terughoudendheid. En daarvoor wil ik Marieke toch wel even terug naar die economische situatie, omgeving waar we in zaten toen dat regeerakkoord werd gepresenteerd. Toen kon het niet op.
Nee, dat zie je al vanaf vorig jaar zomer. Zag je bij de coalitie het idee ontstaan, we hebben gewoon geld. We kunnen eigenlijk nog een keer doen wat we in de coronacrisis deden, namelijk eenmalig heel veel geld uitgeven. En misschien hebben we eigenlijk wel meer geld. Dus rente is zo laag, we hebben misschien ook wel echt best wel veel geld voor structurele uitgaven. Kwam ook door berekeningen van economen. Dus het kon niet op. De rente was laag, geld zat, ambitieus beleid in het kabinet had het kabinet bedacht. En dat proefde je heel erg in dat regeerakkoord.
Ja.
En nu is het toch van, ja, kunnen we dat nog allemaal wel doen? Dat proef je een beetje in de woorden van Kaag. Ja.
Daar hebben we het ook best vaak over gehad. Ik kan me nog herinneren dat we hier ooit een fragment hebben afgespeeld van midden in de coronacrisis, toen Wopke Hoekstra bij een talkshow iets zei van, je bent nu gek als je geen geld leent. Dat was de gedachte.
Ja. Hè, de crisis waar we uitkwamen, financiële crisis 2008, eurocrisis 2010. Daar was heel erg een bezuinigingsmantra, hè, of een bezuinigingsovertuiging. Je moet je huishoudboekje op orde hebben. En door die lage rente en doordat ook steeds meer economen steeds luidruchtiger, onderbouwder, indringender dat gingen adviseren, zag je gewoon in Den Haag doordringen, oh, maar we kunnen eigenlijk misschien best wel veel meer geld uitgeven dan we dachten. We kunnen eigenlijk misschien een beetje uit die politieke groef stappen waar we altijd in zaten. En dat culmineerde in dit regeerakkoord in die twee grote fondsen voor stikstof en klimaat, 35 miljard euro en 15 miljard euro aan eenmalige uitgaven.
En ik kan me nog herinneren dat we een aflevering maakten over die fondsen en over of dat nou handig is of niet. En ik hoor mezelf nog de vraag stellen, nu zijn de economische omstandigheden gunstig.
Ja.
Maar wat nou als alles misgaat?
Ja, maar dat blijft staan, hè? Dat is altijd zo. Want ja, de rente laag, die fondsen worden niet gevuld op dit moment. Hè? Dus niet zo, we gaan nu vullen met een lagere lenen tegen een lage rente en vullen. Dit is een lopend uitgavenplan wat ze hebben en dat heet dan een fonds. Dus ja, als de rente heel erg stijgt, dan wordt dat wel veel duurder om dat te gaan doen.
Betekent dat dan ook dat dat het eerste is wat sneuvelt als het slecht gaat?
Dat is de grote vraag. En dat is een grote vraag die ik heb bij al deze plannen. Wat als de rente stijgt? Want de Nederlandse politiek is, als het om uitgaven gaat, ook zo veranderlijk als het weer. Het zijn geen uitgaven die uit overtuiging worden gedaan. Het zijn uitgaven op basis van de stand van de schatkist. En dat vind ik een groot probleem.
De economische situatie is dus veranderd. Is het nog steeds zo dat Nederland geld moet lenen en daar geld bij krijgt? Ik bedoel, bestaat die gedachte nog?
Nee, we betalen weer rente, zag ik de laatste tijd op staatsobligaties.
Dus dat is ook vrij snel gegaan eigenlijk.
Ja, maar dat was ook echt een super uitzonderlijke situatie. En je zag het alweer een beetje oplopen de laatste tijd. En het zal door Oekraïne zou het misschien nog wat meer risico worden, premie worden gevraagd, hè, door beleggers. Dus ja, nee, we betalen weer.
En we kwamen dus van een coronacrisis. Daar zaten we al in toen het regeerakkoord werd geschreven. Daar is de Oekraïne-crisis bovenop gekomen. De economie wordt geraakt. Zijn we dan ook weer langzaam richting een economische crisis aan het kruipen? Of ben ik dan op de zaken vooruit aan het lopen?
Nou ja, de banken en de economen van het Centraal Planbureau, die daar voorspellingen over maken, die zijn nog niet zo ver in hun voorspellingen. Die zeggen wel, natuurlijk wordt de economie geraakt. Vooral het nationaal inkomen, de koopkracht van mensen wordt geraakt door de hoge energieprijs. Dat zal ook bedrijven raken. Maar zij voorspellen nog geen recessie. Hoewel dat met zeer grote onzekerheid is omgeven. Want je weet niet hoe de oorlog verder loopt. Je weet niet hoe hoog de prijzen nog op gaan lopen. Je weet niet of de gaskraan misschien wel een beetje dichter gaat. Dus dat is natuurlijk super onzekere voorspelling. Maar zover zijn zij nog niet. En over de coronacrisis gesproken. Het CPB heeft gisteren vastgesteld, er werd altijd gevreesd voor permanente schade aan de economie, dat die er niet geweest is. Dat we alles hebben goed gemaakt.
Een meevaller toch nog.
Ja, voor het verleden.
En toch schet je een beeld van een heleboel onzekerheden.
Absoluut.
Die hebben eigenlijk de zekerheden van, nou ja, wat is het 3 maanden geleden ingehaald?
Ja, het is een super onzekere situatie. En Koen Teulings, de oude baas van het Centraal Planbureau, die zei van de week ook in het Financiële Dagblad van, ja, op dit moment voorspellen is eigenlijk, kan je in de prullenbak gooien, want wat heb je eraan? En dat is natuurlijk ook zo, want je weet niet wat er gaat gebeuren. Hè, als je morgen de oorlog is opgelost, want niet waarschijnlijk is, zit je met een hele andere economische situatie dan als het nog verder escaleert.
Ja.
Meer landen in de oorlog worden betrokken of wat dan ook. Dus dat is ontzettend moeilijk te zeggen.
Samenvattend, die afgelopen 3 maanden kun je dus eigenlijk stellen, het kabinet had bij het presenteren van al die plannen eigenlijk, hoefden ze geen keuzes te maken. En nu worden ze steeds meer gedwongen tot het maken van steeds meer keuzes. Want jij liet net al het woord koopkracht vallen. Mensen gaan geraakt worden in hun portemonnee, zoals dat dan heet. Dat bleek deze week ook uit die CPB-ramingen waar we het over gaan hebben. Dus dat betekent dat het kabinet ineens allerlei keuzes moet gaan maken.
Ja, ik heb dit wel eens geen moedig coalitieakkoord genoemd, omdat er heel weinig pijn in zat. Het was vooral een uitdeelakkoord, hè? Alleen maar positieve dingen zaten erin. Veel subsidie, weinig belastingverhogingen. Nergens zat het nare. En nu komen eigenlijk de nare beslissingen nu op het bordje van het kabinet.
Ja, er was wel een ander ding al. Kijk, de coronacrisis die hield zo'n beetje op. het is niet voorbij, maar de economie staat weer open wat betreft de coronabeperkingen. Maar er waren wel inmiddels wat andere tegenvallers op het bordje van, vooral van financiën gekomen. Bijvoorbeeld dat enorme belastingprobleem rond die vermogensrendementsheffing. Vlak voor kerst had de Hoge Raad daar een streep doorheen gezet. De staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, moet dat oplossen. Er zit een acuut gat van 4-5 miljard in de belastinginning. En er moet een nieuw systeem van vermogensbelasting worden opgetuigd. Dat was de eerste grote financiële tegenvaller en die is niet gering. Daarbij kwamen er wat tegenvallers vanuit EU-fondsen. Dus er lag al een financieel probleem op tafel. Dus waar Marieke zegt, het was een coalitieakkoord van de pijn. Er waren wat eerste pijnscheuten waren er toegediend. En nu komt deze mondiale oorlogscrisis eroverheen.
Mag ik hier nog één vraag over stellen? Want dit blijft toch een beetje spelen bij mij. Is het dan naïef geweest van het kabinet om alleen maar rekening te houden met het meest gunstige scenario waar we dan in zaten? Hebben ze een beetje de ogen gesloten voor wat er komen zou kunnen komen?
Nou ja, ik weet niet of je zo'n oorlog kan voorzien. Hè? Dan zou je bij andere deskundigen moeten zijn. Maar ik denk wel dat ze structurele problemen die echt aangekaart waren, bijvoorbeeld in ons belastingstelsel, bijvoorbeeld in hoe wij belasting heffen op vermogen, hoeveel gatenkaas dat is en daardoor ongelijkheid in de hand werkt. Ja, dat ze dat soort problemen echt negeren en daar niks aan deden, omdat dat lastig ligt in de coalitie, omdat dan iemand pijn moet lijden. Ja, daar was volgens mij terecht wel kritiek op.
Ik wil het met jullie gaan hebben over de koopkracht, want dat woord viel net al eventjes. Jouw lievelingsonderwerp, Marieke. Ik heb jou hier heel vaak horen verzuchten wat een onzin koopkracht is, maar het is eerst eventjes uitleggen, wat is dat ook alweer?
Ja, nou, dat is grappig dat je dat zegt, want ik vind koopkrachtplaatjes inderdaad altijd enorme ergerlijke onzin. Maar dit keer vind ik dat niet. Dat ga ik zo uitleggen, maar laten we eerst even beginnen met wat is dat dan? He, zoals jij terecht vraagt, een koopkrachtplaatje, want daar begint het probleem eigenlijk al. Het is een berekening die de economen van het Centraal Planbureau doen. En daarin proberen zij in te schatten wat voor huishoudens de gevolgen zijn van twee dingen. Het kabinetsbeleid en hun economische voorspelling. Nou, dit kabinetsbeleid is wel duidelijk natuurlijk, maar de economische voorspelling is natuurlijk ook maar een voorspelling die met onzekerheid omgeven is. En dan gaan ze dat uitrekenen voor huishoudens van bepaalde types. Hè? Dus met een bepaald inkomen of met een bepaalde samenstelling, 1 verdieners, 2 verdieners, mensen met een pensioen, mensen met een uitkering, werkenden. Nou, en zo proberen ze het kabinet duidelijkheid te geven van, goh, kijk eens, iedereen gaat er een beetje op vooruit, maar gepensioneerden niet. Of kijk eens, iedereen gaat er een beetje op vooruit, maar uitkeringsgerechtigden blijven toch wel een beetje achter.
Jij bent daar normaal dus allergisch voor?
Ja, omdat het echt papier is. Het is echt papier. Het is het middelste huishouden van alle huishoudens wat ze uitrekenen. Dus bijvoorbeeld gisteren hoorde je dat de koopkracht in Nederland voor een doorsnee huishouden met -2,7% achteruit gaat dit jaar. Dus je gaat 2,7% minder. Nou, dat is echt, dan moet je echt terug naar begin jaren 80, hè, dat je dat voor het laatst hebt gezien. Dat is echt een groot getal. Maar dat doorsnee huishouden, dan denk je, ik ben ook doorsnee, dat geldt ook voor mij. Maar wat dat betekent in de speak van het CPB, is het middelste huishouden, de helft van de huishoudens gaat er meer op achteruit en de andere helft van de huishoudens minder. Dus het is echt een statistisch begrip, waardoor het voor mensen, denk ik, altijd heel verwarrend is. Wat betekent dit nou? Ze interpreteren, dat geldt voor mij, maar dat hoeft helemaal niet. Je kan er veel meer op achteruit gaan of veel minder.
Ja, dit is misschien een hele domme vraag. Maar als je zegt achteruit gaan, wat betekent dat dan? Dat je gewoon 2,7% achteruit gaan. Wat is dat?
Ja, nou ja, normaal moet je je voorstellen dat die koopkrachtplaatjes gaan over 0,8% op vooruit, 1% op vooruit. He, dus dat zijn meestal de plaatjes die ze laten zien. Ja, -2,7% steekt daar dan schril bij af. En dat is gewoon wat jij kan kopen, de waarde van jouw inkomen, van jouw geld, neemt af met 2,7%.
Als je salaris gelijk blijft, maar de boodschappen worden duurder, of de huur wordt hoger, dan ben je er al.
Ja.
Dan gaat het achteruit.
En dat is ook nog een van de andere redenen waarom deze plaatjes echt een papieren werkelijkheid zijn. Jouw situatie blijft hetzelfde, gaat het CPB vanuit. Dus je wordt niet werkloos, je vindt geen nieuwe baan, je gaat niet scheiden. En dat zijn allemaal grote dingen in een mensenleven waardoor een inkomen achteruit gaat die veel meer effect hebben. Je krijgt geen promotie, al die dingen gelden niet. Dus je kan soms naar koopkrachtplaatsen kijken waarvan je denkt, nou, die zijn niet zo goed. Op een moment dat mensen veel meer banen vinden en ze dus feitelijk enorm erop vooruit gaan in hun koopkracht, omdat veel meer mensen werk vinden. Maar dan zijn die koopkrachtplaatjes zien er heel matig uit.
Oké, nou zei jij gisteren, dat is dus woensdag, want we nemen donderdag op, heeft het CBB die ramingen gepresenteerd. En nu zijn die koopkrachtplaatjes ineens wel belangrijk. Waarom is dat?
Nu vind ik ze wel belangrijk, omdat ze zijn belangrijk om te laten zien als er grote schokken zijn. Dus als één groep heel erg achterblijft door wat er economisch gebeurt of door wat het kabinet doet. En nu zie je dus zo'n grote schok. En die grote schok is de hoge energieprijzen die al aan het stijgen waren voordat de Russen in Oekraïne binnenvielen. Maar nu nog verder stijgen, ja, die nemen echt een hap uit de koopkracht van iedereen in Nederland. Maar vooral zie je echt schrijnend, en dat zei de baas van het CPB gisteren ook, Pieter Haaskamp. Ja, ik maak me echt zorgen over mensen met lagere inkomens die in een slecht geïsoleerd huis zitten en die heel veel van hun inkomen betalen aan de energierekening. Ja, die krijgen echt een dreun in hun koopkracht. En sterker nog, de CPB waarschuwde voor een toename van financiële kwetsbaarheid, van armoede. Niet alleen van mensen die al op de armoedegrens zitten of daaronder, maar ook mensen die daar net boven zitten. Als jij flexwerker bent, je hebt weinig spaargeld. Ja, dit zijn echt klappen die mensen maken. En dan is het juist wel belangrijk, want dan maakt het de politiek iets duidelijk. Van daar zijn mensen echt in de problemen aan het komen.
Het gaat niet meer om kleine cijfertjes, het gaat om grote cijfers.
Het gaat om grote cijfers en het iedereen. Gaat om serieuze problemen. En dan wordt zo'n papieren werkelijkheid van die koopkrachtplaatjes een reden om te kijken naar hoe kunnen we die mensen heel specifiek gaan helpen.
Wat haalde jij uit die cijfers? Wat zag je?
Nou ja, twee dingen. Hè? Want die economie die draaide eigenlijk nog heel goed door in hun voorspelling. Daar zag je eigenlijk ja, heel gek, heel weinig effect. Dat komt ook omdat we al heel hard gegroeid zijn. Dus we hebben al een soort bulk gemaakt in de economische groei. En die blijft dit jaar gewoon staan, wat er ook vanaf nu gebeurt. Je zag ook dat het CPB verwacht dat de consumptie blijft stijgen, dat de lonen blijven stijgen. Nou, er zijn al meteen wel mensen die daar vragen bij stellen. Is dat wel realistisch? Maar het tweede is toch die koopkracht en vooral die lage inkomens. En je hoort in Den Haag nu al zeggen van ja, ook de coalitiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie van we moeten ook de middeninkomens helpen. Ik denk dat je de lagere middeninkomens, dat daar echt wel ook een grote klap plaatsvindt of kan plaatsvinden door die hoge energieprijzen. Maar ik denk dat je het echt op die mensen in de problemen moet richten. Hè? Op die huishoudens die door deze prijzen nu echt in de problemen komen. En ik zag mensen op het NOS-journaal die niet meer naar hun werk gaan of hun baan opzeggen, omdat de benzine die ze moeten betalen om naar hun werk te komen gewoon te duur wordt en het daardoor niet meer loont om te werken. Ja, dat lijkt me bizarre gevolgen van deze economische situatie.
En het intrigerende is, het gaat over de allerlaagste inkomens de hele tijd. Hè? Die moeten geholpen worden. Tegelijkertijd, je ziet soms van die facturen voorbij komen van de energierekening van mensen. Die is soms 4, 5 keer op de kop gegaan. Al ben je dan een middeninkomen, ja, je bent bijvoorbeeld alleenverdiener. Ja. Dan kom je dus ook in de problemen. Ja. Dus het brengt groepen die in eerste instantie financieel onkwetsbaar leken, ineens ook in een kwetsbare positie.
Ja, en bij lagere middeninkomens, dat punt maakt Pieter Omtzigt ook altijd. Hè, armoede is in Nederland in de koopkrachtplaatjes moeilijk te vinden, omdat er ook gewoon 2 verdienershuishouders zijn die op papier middeninkomens zijn, maar die toch echt heel snel in de problemen komen als dit soort kostenstijgingen op hun deurmat vallen. Dus ja, ik denk dat het kabinet veel moeilijker zal vinden om de mensen te vinden die echt in de problemen komen. Want die zijn niet zo makkelijk uit dat papier te halen als ze met normaal koopkrachtgefrummel in die plaatjes kunnen vinden.
Het is nog wel even goed om te benoemen, want we hebben het over die dalende koopkracht. En dat heeft dus vooral te maken met die gasrekening die voor iedereen zal stijgen.
Ja, maar nu ook de benzine inmiddels. Hè?
En de benzine
dat
inderdaad.
Dat is een oorlogseffect.
De graanprijs, daar wordt nu ook al...
Ja, voedselinflatie ook al, is ook al. Ja.
Dat heeft dus allemaal effect. Alleen die gasprijs, dat was natuurlijk al zo voor de Oekraïne-crisis.
Ja. Ja, en je zag ook al dat in januari in het debat over de regeringsverklaring was het al een item of die koopkrachtplaatjes niet moesten worden gerepareerd door de hoge energieprijzen. En daar werd eigenlijk een klassieke fout, zou ik het willen noemen, gemaakt door de VVD-fractieleider Sophie Hermans. Want koopkrachtplaatjes gaan altijd over groepen, dat is een gestileerde werkelijkheid. En zij ging het hebben over het kabinet dat het koopkrachtbeeld voor iedereen positief moest maken.
Wat de VVD gaat vragen aan het kabinet is het volgende. Het uitgangspunt van dit coalitieakkoord is een evenwichtig en positief koopkrachtbeeld voor iedereen. En de cijfers van het CPB en ook de cijfers vanochtend van het Nibud, al zitten daar de coalitieplannen nog niet in doorgerekend, geven geen invulling aan dat uitgangspunt. En ik vind dat wij het verplicht zijn om dat uitgangspunt in de praktijk te brengen. Dus ik vraag aan het kabinet om met voorstellen te komen hoe we dat kunnen oplossen.
Dat was Sophie Hermans, fractieleider van de VVD. Haar voorganger in die rol, Mark Rutte, die is inmiddels weer premier. En die zei daar heel iets anders over inmiddels, 2 maanden later, bij het vragenuur in de Tweede Kamer afgelopen dinsdag.
Met de huidige situatie is de gedachte dat er over de hele linie een positief koopkrachtbeeld uit zal komen voor 2022, denk ik, illusoir.
Ja, gaat niet meer gebeuren. Kijk, het kabinet zegt nu, en Klaas Knot van de Nederlandse Bank, de president, heeft eerder ook al indringend die analyse gemaakt. De econoom zegt ook een tijdje, wij importeren die energie uit het buitenland. En wij betalen die hoge energieprijzen aan het buitenland. En dat betekent dat wij als land collectief armer zijn geworden daardoor. En dat kan je niet wegpoetsen. Dat kan je herverdelen, die pijn. Je kan het naar de toekomst schuiven, hè, in de staatsschuld stoppen, zodat de jongeren daar last van krijgen. Maar je kan het niet wegpoetsen. Wij zijn gewoon collectief armer geworden als natie. En dat hoor je nu Rutte en Kaag ook de hele tijd zeggen. Ja, collectief armer worden, dat kunnen we niet voor iedereen wegpoetsen. We zullen die pijn moeten lijden. Bovendien, er is ook een oorlog en daar moeten offers voor gebracht worden.
Ja, maar goed, die koopkrachtdaling die was er al voor de oorlog.
Ja.
En toen werd steeds verwezen naar de ramingen die dus deze week uit zijn gekomen. Die moeten er eerst zijn en dan pas kunnen we kijken wat we kunnen doen. Filip, ze liggen er nu. Iedereen wachtte erop. We hebben net gehoord, het beeld is niet heel fraai. En nu? Wat zijn de vervolgstappen?
Nou, wat me opviel is dat Kaag heeft net lange wekenlang gezegd, ik wacht op 9 maart op de CPB-berekeningen. Nu waren ze er en ze heeft wel gereageerd, maar ze heeft niet meteen een antwoord klaar. Hoe gaan we dat dan verder aanpakken? Dat is ook logisch, want er zit een heel, wat zij daar ook terecht noemt, een zorgvuldig proces achter. Dat heet in de Haagse jargon de voorjaarsbesluitvorming. Het kabinet gaat elk voorjaar, of het nou oorlog is of niet, of coronacrisis of niet, gaat kijken of de huidige begroting, de huidige inkomsten en uitgaven nog kloppen met de realiteit. En er wordt vast een voorschotje genomen op de begroting van volgend jaar, 2023, die op Prinsjesdag in september moet uitkomen. Dat proces begint altijd half maart, een paar dagen nadat de CPB met die nieuwe economische raming is gekomen. Dus dat gaat Kaag nu doen. Dat gaat zij voor het eerst nu meemaken. Maar daar komt dan overheen het grote probleem van koopkrachtreparatie, economische moeilijke omstandigheden, investeren in defensie, alle gevolgen van de oorlogscrisis.
Ja, ze gaat het voor het eerst meemaken als niet vragende partij, want dat heeft ze de afgelopen tijd natuurlijk steeds gedaan.
Als gevende
partij, zal ik maar zeggen, of niet. Ja.
Nee-zeggende partij.
Nee-zeggende partij, want dat hoort bij de rol van de minister van Financiën. Die wordt geacht streng te zijn.
De voorjaarsbesluitvorming is nog steeds ook een moment waarbij je met andere ministers, niet diegene die misschien direct over koopkracht gaan, dat we gaan kijken wat hun, wat zit er in het vat? Wat zijn de tegenvallers op hun begroting? Wat zijn de meevallers? Wat zijn er nog aan nieuwe politieke wensen? Nou, ik denk niet dat daar veel ruimte voor is. Maar we wegen dat met elk ministerie. Dan is het de zaak om alles weer integraal bij elkaar te brengen. Ja. Maar natuurlijk heeft de acute noodzaak is natuurlijk bij de zorg in het land voor veel mensen bij de hoge energierekening.
Dus één ding, wat denk ik wel anders dan andere jaren. Normaal gesproken heeft de minister van Financiën er 3 maanden de tijd voor. Die voorjaarsnota, die herziening van de lopende begroting en het voorschot op de begroting van volgend jaar, dient wettelijk zelfs op 1 juni, uiterlijk 1 juni, naar de Tweede Kamer te worden gestuurd. Dus over 3 maanden. Maar nu is er toch echt haast geboden, roept iedereen, vindt het kabinet zelf ook. En het woord wat je daarbij hoort is weken. Het is een kwestie van weken dat het kabinet met in ieder geval 1 antwoord zal komen op die herziene begroting, en dat zal over koopkracht gaan. Aan de andere kant zijn er ook mensen, en dat is onder andere Marieke Sellinga, die denkt dat het misschien wel eerder kan komen, die herziening of een antwoord van het kabinet inhoudelijk op hoe ze met die koopkracht ellende.
Ja, ik hoor nu dat het misschien wel op vrijdag naar de ministerraad zou kunnen komen, of begin volgende week. En daarbij zouden de gemeenteraadsverkiezingen ook nog wel eens een rol kunnen spelen, want die zijn op woensdag. En ja, ik kan me zo voorstellen dat de oppositie zei de afgelopen tijd al, verweet het kabinet al weken achter de feiten aan te lopen, het voor zich uitschuiven, niks te doen. Ja, ik denk dat ze toch dat verwijt willen pareren door dingen te doen.
Want ze zijn al een beetje
en
gaan schuiven.
Te steunen.
Hè? Het was steeds voorjaarsnota. Ja. En daar klinkt het inderdaad dus al een beetje anders.
Ja, dat hoor je ook in de Kamer al bij coalitiepartijen. Dat het toch wel echt wel eerder moet dan die voorjaarsnota besluitvorming.
Dus het idee is dan dus dat ze het uit elkaar trekken. De koopkrachtreparatie, dat komt dan, of de ideeën daarvoor, zal ik maar zeggen, die komen dan voordat die voorjaarsnota op 1 juni komt.
Ja, dat lijkt mij wel. Ja. En het dat is overigens logisch.
Goed dat je dat erbij zegt. Het is de ideeën over koopkrachtreparatie. Want het kabinet kan heel veel, maar niet vandaag koopkrachtreparatie beloven en morgen dat overmaken. Dat vergt altijd wetgevingsproces, uitvoering bij Belastingdienst of bij het UWV of bij gemeentes. Dat gaat zeker maanden weken, zo niet maanden duren voordat mensen daar iets van zullen merken. Hey, hallo Lemja. Filip hier op vrijdagmiddag. We hebben de podcast natuurlijk donderdag opgenomen. Maar het is nu vrijdag en Marieke heeft zoals zo vaak gelijk gekregen, want het nieuws heeft ons ingehaald. Zojuist heeft het kabinet besloten en ook bekendgemaakt dat er nu toch al koopkrachtmaatregelen komen op korte termijn.
En concreet hebben we, zoals u weet, besloten om de gemeentelijke regeling voor een energietegemoetkoming verder te verruimen. Daarnaast passen we de BTW op energie aan en de accijns op diesel en benzine. Dit is wat we op de korte termijn nog hebben kunnen realiseren.
Dat was minister Kaag, minister van Financiën en vicepremier op de wekelijkse persconferentie naar de ministerraad. Om nog in het kort even die maatregelen uit te leggen. Het zijn er eigenlijk drie, waarbij de belangrijkste misschien is dat die regeling, die eenmalige lasten voor energietoeslag voor lage inkomens, dat die verder wordt uitgebreid. Die was al in gang gezet door Carola Schouten een paar weken geleden, van ongeveer €200 per huishouden. Die wordt nu verhoogd, die toeslag, tot €800 per huishouden. En daarmee wil het kabinet via de gemeentes de laagste inkomensgroepen ondersteunen. De twee andere maatregelen zijn generiek, zoals het heet. Die gelden voor iedereen. Er komt een forse btw-verlaging op energie, zowel op aardgas, elektriciteit als stadsverwarming. De btw gaat daar vanaf 1 juli omlaag van 21 naar 9%. En dat zal ongeveer €140 schelen op een gemiddelde energierekening. En daarnaast, een goedmakertje voor automobilisten, zal de accijns op benzine en diesel ook worden verlaagd, al per 1 april, met 21%. Wel nu, het hele pakket kost €2,8 miljard. En dat zal niet ten laste gaan van andere uitgaven die er niet meer kunnen, of lastenverhoging in andere belastingsoorten. Het kabinet heeft twee potjes gevonden om die €2,8 miljard te dekken voor dit jaar. Dat gaat enerzijds om een kleine meevaller van €400 miljoen uit het zogeheten Brexit-potje. Er waren wat voorzieningen getroffen voor economische schade na het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Daar is €400 miljoen van over en dat kan worden ingezet. Om precies te zijn €364 miljoen. En het overige deel komt een beetje cynisch uit onze eigen gasbaten. De gasprijs is ook goed voor onze eigen gasverkoop aan onze eigen huishoudens, aan de industrie en aan het buitenland. En dat levert zoveel geld op, extra op, dat die meevaller kan worden gebruikt om deze compensatie van koopkrachtverlies te betalen. Overigens noemt Sigrid Kaag in haar persconferentie het niet compensatie, maar het dempen van de effecten van koopkrachtverlies. Tot zover.
Wat zouden ze kunnen doen om de koopkracht te repareren?
Ja, je kan van alles natuurlijk bedenken, maar lopend in het jaar is dat best wel ingewikkeld en ook best bijzonder, zei bijvoorbeeld minister van Sociale Zaken Karien van Gennep deze week.
Nou, waar we nu naar aan het kijken zijn als kabinet is wat we juist voor die lagere inkomens kunnen doen, nog dit jaar, dat is heel uitzonderlijk. Omdat we echt zien dat deze energieprijzen voor iedereen zwaar zijn, maar zeker voor de mensen met een laag inkomen die elke maand moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Maar een aantal opties die ik me nu kan voorstellen en ook hoor. Accijns kan je verlagen, BTW kan je verlagen. De accijns zitten dan op benzine, hè? En BTW op de energierekening zou je kunnen verlagen. Dat kan nog lopende jaar, begrijp ik van het ministerie van Financiën. Dus dat zou per 1 juli kunnen. En een ander die op tafel ligt is, er is in december door het kabinet besloten om de 800.000 armste huishoudens een energietoeslag te geven. En dat is een tegemoetkoming van ongeveer €200 per huishouden.
Op jaarbasis?
Ja, per jaar. En dat kostte ongeveer in totaal 200 miljoen euro. Dat is alleen nog steeds niet gebeurd. Tot ergernis ook in de Tweede Kamer.
Je zei het is in december besloten?
Ja, in december besloten, ja.
Want ik weet dat Carola Schouten, de minister voor armoedebestrijding, heet dat, ja, geloof ik. Die heeft dat 2 weken terug door de ministerraad gekregen. Dus het was toen voorgesteld 2 weken terug door de ministerraad. Dat moet dan naar de Raad van State.
Ja, en dat zou op deze dagen advies, ja, overkomen van de Raad van State. En dan naar de Kamer.
De Tweede Kamer, dan de Eerste, ja, Kamer. Dus dan ben je, ja, echt, dat zei ze zelf ook al, dat duurt een paar weken.
Maar op die lopende trein zou je kunnen, ja, springen door te zeggen, we doen daar niet 200 euro, maar meer geld, hè, om mensen te helpen die het meest in de knel komen. Dus dat ligt ook op tafel.
En je hebt het nu over de 800.000 allerarmste huishoudens.
Ja.
Die groep, zou die ook nog uitgebreid kunnen worden?
Nou ja, daar zat ik ook aan te denken. Het lijkt me ook een optie, want kijk, dit loopt via gemeenten. Het sluit ook aan op de bijstand. Maar het idee is ook dat gemeenten beter kunnen zien welke huishoudens in problemen komen. Dat is niet heel gek, want ik heb eerder geschreven vorig jaar in oktober. Toen steeg de gasprijs ook al en was de energierekening ook al aanleiding voor consternatie. Toen heeft het kabinet een belastingverlaging besloten van 3,2 miljard euro. Voor iedereen in Nederland. Die betaalt dit jaar 400 euro minder belasting op zijn rekening door dat besluit uit oktober vorig jaar. Dus dat dempt al een beetje die hoge energieprijzen natuurlijk dit jaar. En toen belde ik met deskundigen over wat kan je nou doen, hè, om echt, ja, de mensen die het meest in problemen komen te helpen. En dat zijn toch de mensen met lage inkomens in tochtige huurhuizen. Dat is een hele specifieke groep die de overheid ook moeilijk kan vinden in algemene belastingverlagingen. Nou, toen zei een deskundige van TNO, ja, wij hebben er onderzoek naar gedaan. Wij kunnen de wijken aanwijzen waar mensen hier last van hebben. En het beste wat je kan doen is die tochtige huizen isoleren, die tochtige huurhuizen, want dan daalt hun energierekening. Nou ja, en dat is natuurlijk ontzettend moeilijk om uit te voeren, maar het is ook de gedachte achter dat gemeenten misschien beter kunnen zien waar de mensen zijn die hier echt last van hebben. En zo'n energietoeslag zou daarbij kunnen helpen. Maar het is een wet, die moet dus na het advies van de Raad van State nog door de Kamers.
Wat me dan toch nog een beetje bezig blijft houden is, er moeten keuzes gemaakt gaan worden, wie wel en wie niet. Nou ja, ja. We raakten er net al eventjes aan. Het gaat nu steeds over de laagste inkomens, maar hoe hoger die prijzen worden, we weten niet tot hoe ver dat gaat, ja, hoe meer groepen kwetsbaar worden.
Ja, absoluut. Kijk, je onderschat ook niet de economische effecten die dat kan hebben, hè? Want mensen kunnen ook minder gaan verbruiken van energie in prijzen. Dat kan natuurlijk een heel naar effect hebben waar al over gerapporteerd wordt door budgetinstituten en Kamerleden. Namelijk dat mensen gewoon de verwarming uitzetten en in de kou gaan zitten omdat ze het gewoon niet meer kunnen betalen. Of wat ik net zei, ja, rijden voor je werk, dat wordt gewoon te duur. En dat is natuurlijk heel ernstig. Maar het kan ook, kan je je zo voorstellen, mensen die wel nog enige buffer en inkomen hebben, de rijkere mensen, kan het aanzetten tot het isoleren van hun huis, omdat dat opeens voordeliger wordt. Of als je een hybride auto hebt, zou je ook meer vaker die elektrische stekker erin kunnen stoppen, hè, omdat dat voordeliger wordt. Nou ja, je ziet dit effect al bij bedrijven. Bedrijven die veel gas verbruiken, zijn al minder gas gaan verbruiken. Dat betekent gewoon dat ze minder productie draaien, omdat het niet meer uit kan. Dus je hebt ook allerlei van dat soort effecten, ja, waar je rekening mee moet houden.
En valt er iets te zeggen over of iedereen het, want niet iedereen merkt het tegelijkertijd. Nee. Dat is natuurlijk ook nog een punt.
Dat is het allermoeilijkste bij de energierekening. Iedereen heeft op een ander moment een contract afgesloten. Sommige mensen hebben een vaste prijs, andere niet. Dus wanneer wie welke rekening op de mat krijgt, dat is ongelooflijk moeilijk. En dat zei het CPB gisteren ook. De econoom van het CPB, die hadden zelfs een nieuwe term daarvoor bedacht. Inflatieongelijkheid. Dus dit is echt moeilijk om te vinden in hun koopkrachtplaatjes. Het is moeilijk om de mensen te identificeren die daar echt last van hebben. Dus dit wordt echt een opgave. Tenzij je weer aan iedereen zo'n belastingverlaging geeft, zoals ze vorig jaar hebben gedaan. Nou, daarvan is door economen ook weer door het CPB gezegd, ja, dat is ontzettend ondoelmatig. Want je geeft het ook aan mensen die het helemaal niet nodig, ja, hebben. En het betekent ook dat er dit jaar mensen zijn voor wie de energierekening daalt. Omdat zij een belastingverlaging krijgen van 400 euro per jaar. Maar ze hebben een vaste prijs die al 10 jaar, of, nou ja, een tijd geleden is afgesloten. Dus die voelen die hoge prijzen helemaal niet, krijgen wel een belastingverlaging.
Ja.
Dus dat kost ontzettend veel geld. En je bereikt juist niet de mensen die je wil bereiken, want die krijgen eigenlijk te weinig voor het pijn die ze lijden.
Super ingewikkeld, want hier klinkt dus gewoon geen hap. Er is niet een soort van hapklare. Bij die accijnzen kan je nog zeggen van we gooien. Nou ja, het klinkt ook heel makkelijk, maar daar kan je aan één knop draaien, zal ik maar zeggen. Maar bij die gasrekeningen.
Ja, dan moet je toch aan zoiets als die energietoeslag denken. En ik, ja, doordat die trein al rijdt en het via gemeenten gaat, die een beter beeld hebben, zou je daar echt wel een forse opslag bij kunnen verwachten misschien. En kijk, bij die accijnsverlagen, er zijn natuurlijk ook mensen die ontzettend veel geld verdienen, heel veel in hun leaseauto rijden en ja, die profiteren daar dan ook van. Hè? Dus het is groot geld en zeer ongericht.
Ja, viel me overigens nog wel op, die CPB-cijfers die kwamen wel in een periode dat er is heel weinig aandacht voor geweest.
Nou ja, u bedoelt in de kranten en op het nieuws.
Nou ja, ja.
Veel normaal. Minder dan normaal. Dus ik ja. ergde me altijd aan, dan was het opening van de journaals hele kleine mini koopkrachtdingetjes. Ja. En dit was echt na het grote nieuws over Oekraïne. Dat is ook wel echt natuurlijk heel begrijpelijk, want dat is ja, super belangrijk en groot leed. Maar het laat wel zien in wat voor uitzonderlijke situatie we zitten.
En het maakt onderdeel uit van de discussie ook. Want je ziet bijvoorbeeld Kaag of het geldt ook voor Hoekstra en ook voor Rutte. Die gebruiken dat ook de hele tijd. Als de Kamer hè, naar de interruptiemicrofoon snelt om het te hebben over die gasrekening en over compensatie. Dan zeggen zij de hele tijd, ja hallo, waarden die we in Europa met elkaar hebben vastgesteld. Die zijn we nu wel met z'n allen aan het beschermen. En daar moeten we een offer voor
dat
brengen.
Dat is niet gratis, zeggen ze erbij. Dat klopt. Want ook zo'n accijnsverandering, daar wil ik even op ingaan. Marieke zegt, dat is relatief makkelijk. Of jij zei dat. Dat kun je net, je kunt aan die accijnsknop draaien. Dat is prima, dat kunnen ze zo doen. Maar dat kost gewoon geld. Er komt 12 miljard per jaar binnen aan accijnzen. Dus dat moet dus ergens anders vandaan komen. Of je moet besluiten als kabinet, we laten het begrotingstekort verder oplopen dan we van plan waren, of we gaan de staatsschuld verhogen.
Ja, nou ja, die keuzes moeten dus worden gemaakt. Je had het net over al die ministers die dus ja. langs gaan komen bij Kaag. Hoe zit dat precies? Want zij heeft één pot geld. Er zijn allemaal ministers met plannen. Ja. Maar er zijn meer uitgaven bijgekomen door de Oekraïne-crisis. Bijvoorbeeld op Defensie.
Ja, Defensie, daar heeft de Tweede Kamer een motie voor aangenomen om naar de NAVO-norm te gaan. Dus dat de het Defensiebudget naar 2% van het bruto binnenlands product gaat groeien. Er was al bedacht door het kabinet, we gaan de Defensieuitgaven ophogen met 3 miljard euro per jaar, structureel. Dat moet 5 worden, dus er moet 2 miljard extra bij. Niet meteen vandaag of morgen, maar de komende 5 jaar, zeg maar.
En dat moet dan ten koste gaan van iets.
Daarom is er 2 miljard extra nodig. Dat moet ergens vandaan komen. Nou, dan gaat Kaag, als zij ook nog haar begrotingsnorm in de gaten wil houden, de Brusselse begrotingsnorm, maar ook het kabinetsbeleid zegt ook, we willen niet de staatsschuld laten oplopen tot ver boven de 60%, of het begrotingstekort laten oplopen tot ver boven de 3%. Dan zal ze zeggen tegen haar collega-ministers, waar gaan we het dan vandaan halen, die 2 miljard? Dus zij moet of de zorg, of het onderwijs, of infrastructuur. Ik zat te kijken,
nou.
Defensie wilde dit jaar 500 miljoen extra krijgen. Dat is een afspraak in het regeerakkoord. Infrastructuur 400 miljoen. Nou, het kan best zijn dat minister van Infrastructuur, Mark Harbers van de VVD, plannen heeft om iets met snelwegen te doen, of met spoorlijnen, of met een vliegveld. En dat het rest van het kabinet zegt, wacht jij maar even. We gaan eerst extra geld bij Defensie naar binnen schuiven. En jij moet even wachten.
En kan het ook zijn dat ze gewoon besluiten die begrotingsregels wat los te...
Nou ja, ik heb Kaag vaak horen zeggen, vaak in haar tweede alinea van haar verklaring hierover, we moeten ook het huishoudboekje op orde zien te houden. Dat is ook een ambitie van het kabinet. Aan de andere kant heeft ze ook gezegd, in Europees verband, we moeten naar die Europese begrotingsnormen misschien wat flexibeler kijken, zoals ook in de coronacrisis is gebeurd. Zij bedoelde daarmee, we moeten misschien tijdelijk de normen wat versoepelen. En ook de afbetaling van staatsschulden. Sommige landen zijn natuurlijk in hele grote problemen gekomen die hele zware staatsschulden hebben. Maar de afbetalingsregels daarvoor, om die wat te versoepelen, te verlengen. Dat je wat langer de tijd hebt om dat af te betalen.
Als ik dit zo allemaal hoor, dan en jij hebt dat plan voor je liggen, het coalitieakkoord. Blijft er dan nog iets van over?
Nou, dat gaat de komende weken besproken worden. Het viel mij op dat niet minister Kaag of premier Rutte, maar minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, maar die was in zijn vorige baan als minister van Financiën, die begon als eerste over het begrip terug naar de tekentafel in een interview in de Telegraaf 2 weken geleden. Dus hij heeft die oproep al gedaan. En ik denk dat hij dan eerder sprak als CDA-leider dan als minister van Buitenlandse Zaken. Maar dat voelt hij wel. Hij kent natuurlijk wel ook wel het begrotingsproces en ook hoe streng een minister moet zijn van Financiën.
En voelen anderen daarvoor?
Nou, Kaag reageerde meteen, dat gaan we niet zo zonder meer doen. En zij noemde toen meteen 2 posten die er niet aan mogen worden getornd, namelijk klimaat en onderwijs. Toevallig voor D66, haar partij, 2 belangrijke beleidsterreinen.
Je noemde net wel eventjes Defensie bijvoorbeeld, hè, dat dan misschien ruimte moet gaan maken voor andere prioriteiten die in eerste instantie wel gesteld waren voor komend jaar. Toch moet ik dan denken aan een aflevering die wij heel lang geleden hebben gemaakt over potjes, ja. Investeringspotjes van Rutte 3, toen die net waren begonnen. Dat ben jij toen gaan volgen. Toen waren er ook allemaal ideeën om extra geld uit te geven aan defensie, aan onderwijs. Ja. En jij bent toen gaan volgen, lukt dat ook om dat geld uit te geven? En heel vaak liep jij ergens tegenaan.
Ja, het is niet zo makkelijk om extra geld uit te geven, om te investeren als kabinet, omdat de arbeidsmarkt zo krap is. Er is gewoon een gebrek aan mensen die dat werk moeten uitvoeren in het onderwijs, in de zorg, bij defensie. Dat is echt een groot probleem. Dus dat heet dan onderuitputting. Er is heel veel geld beschikbaar, maar het kan niet worden uitgegeven. En ik moet zeggen, daar heeft Kaag ook wel iets over gezegd de afgelopen dagen. Zij wijst ook wel steeds op het probleem van de arbeidsmarkt. En er zijn ontzettend veel vacatures in allerlei sectoren, ook bij de overheid.
Dus als wij horen defensie zoveel geld erbij, dan is dit wel een relativering?
Is een vrij groot praktisch probleem bij mooie en grote investeringsplannen. Ja, absoluut.
Maar goed, de komende tijd wordt dit dus wel een issue. Al die partijen gaan voor zichzelf bepalen, oké, hier ga je absoluut niet aan zitten. Nou, je noemde Kaag al eventjes met die investeringsfondsen. Die zijn voor haar best belangrijk.
Nou, vooral het klimaatfonds.
Ja.
En daar zijn ook overigens wel argumenten voor te bedenken die je kan koppelen aan de Oekraïne-crisis. Namelijk het energieprobleem, het energievraagstuk. Als we sneller verduurzamen en de energietransitie kunnen in gang gaan zetten, dat vergt heel veel investeringen, dan ben je minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en dus ook van gas uit Rusland.
Eén deze dagen komt dus het kabinet met iets over die koopkracht.
Is de verwachting.
Ja, nog niet zeker, tegelijkertijd, ja, ik moet het toch niet onbenoemd laten, lopen die gemeenteraadsverkiezingen ook. Dus dat valt samen.
Ja, die zijn woensdag, maar die beginnen al in sommige gemeentes. Op maandag kan je al stemmen. Die campagne is natuurlijk die is echt wel overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. Maar het is ook campagnetijd. Politieke partijen staan niet stil, die voeren campagne. En die politieke leiders zijn dit jaar iets terughoudender in het opzichte campagne voeren dan de andere jaren. Ze zijn vaak op televisie met plechtige boodschappen over de crisissituatie.
Je bedoelt dan Kaag, Rutte, Hoekstra?
Kaag, Rutte, ja. Hoekstra. En ik ben wel heel benieuwd wie gaat straks, stel je voor, er komt een positief besluit over koopkrachtcompensatie. Wie mag die boodschap verkondigen? Is dat premier Rutte bij zijn persconferentie op vrijdagmiddag na de ministerraad? Is het minister Kaag van Financiën? Is het minister van Sociale Zaken, Karine van Gennep van het CDA? Of gaat Hoekstra, CDA-leider, op een onbewaakt ogenblik op de markt in Haarlem opeens zeggen, we gaan de koopkracht repareren?
Ik heb begrepen dat hij waarschijnlijk niet de straat op gaat de komende dagen.
Het zou me niets verbazen.
Als hij het wel doet, dan weten we in ieder geval wat hij komt vertellen. Dank jullie wel, Philip de Witwijnen en Marieke Stellinga. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Anna Korterink en Ruben Pest. Montage door Pieter Bakker. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we ook de serie Lokale Zaken. Komende dinsdag is daarvan de laatste aflevering. En die vind je gewoon in de Haagse Zakenfeed. Dank voor het luisteren voor nu. Tot volgende week.